Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De oorlog Israël en Hamas is intussen al een half jaar bezig. En dat is natuurlijk geen geïsoleerd conflict. De hele regio is er in meer of mindere mate bij betrokken of worstelt met andere conflicten. In BNR's Big Five van het Midden-Oosten kijk ik over de grenzen heen en probeer ik met 5 kopstukken de regio beter te begrijpen. Vandaag doe ik dat met Peter Malcontent. Hij is universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Expert op het gebied van het Israëlisch-Palestijns conflict en de geschiedenis van mensenrechten. En hij heeft ook verschillende boeken gepubliceerd. Waaronder een boek over het Palestijns conflict en hoe dat altijd voor de Nederlandse regering een open zenuw is geweest. Peter, ontzettend fijn dat je er bent.
Graag gedaan.
Ik ga natuurlijk straks met je praten wat dit allemaal doet ook in Nederland en ja, de tweedeling in de rest van de wereld en hoe jij daar ook in de collegebanken mee omgaat. En ik zal met jou ook iets meer inzoomen op het conflict zelf, wat minder naar het Midden-Oosten kijken. En het eerste wat ik eigenlijk aan je wil vragen, Rutte gaat, as we speak, vandaag voor de 4e keer naar Netanyahu. En daarna reist hij af naar Egypte om daar met president al-Sisi te praten. Gaat dit iets uithalen, denk je, met alle kennis die jij hebt?
Ik denk het niet zoveel. Kijk, het is goed om altijd te blijven praten. Rutte is een senior premier uit de Europese Unie. Dus daar wordt heus wel naar geluisterd, in de zin dat hij keurig ontvangen wordt. En Netanyahu en andere mensen uit zijn regering keurig zullen ja knikken bij alles wat hij zegt als het gaat om een gevechtspauze en humanitaire hulpverlening aan Gaza die toch echt op gang moet komen. Maar de vraag is of Israël daarnaar luistert. Om de doodsimpele reden dat Israël eigenlijk nooit naar Europa heeft geluisterd. Dus je kunt je de vraag stellen waarom Netanyahu dat op dit moment wel zou doen.
Ja, en ze luisteren ook niet naar de Verenigde Staten.
Nee,
dus waarom zouden ze... Moeten we dan toch zien dat dit goed is voor het profiel van Rutte, dat hij dit ook doet en te zien is op dat hele toneel gezien zijn mogelijke NAVO-baan?
Zou kunnen. Dat blijft speculeren
ja,
natuurlijk, maar het is niet helemaal ondenkbeeldig dat het zo is. En het is natuurlijk wel zo, Nederland heeft zich in de afgelopen decennia graag geprofileerd als dat Europese land de unieke positie bekleedt, dat het zowel goede relaties met de Palestijnen onderhoudt als met Israël. Nogmaals, ja, dat kan inderdaad zo zijn. Het is ook inderdaad vaak geweest dat Palestijnen hebben gezegd: kijk, wij hebben ook niet zo heel veel aan bondgenoten die per definitie voor een gesloten deur in Jeruzalem staan. Dus het is best fijn als we een bondgenoot hebben die ook, of iemand die luistert naar ons, maar waar ook in Jeruzalem naar wordt geluisterd. En het kan voor Israël natuurlijk af en toe ook handig zijn om een boodschappenjongen te hebben richting Ramallah. Daar kun je een functie in hebben.
Ja, maar meer moeten we er niet van verwachten.
Nee, want kijk maar naar wat het opgeleverd heeft.
Ja. Het tweede is eigenlijk een persoonlijke vraag. Jij stort je vanaf 2016 op dit conflict, ja, hè, om dat allemaal goed te begrijpen. Daarvoor was je al expert op het gebied van mensenrechten, ja, en zo is die brug ook gekomen. Als je dan kijkt in al die jaren dat je daarmee bezig bent, wat fascineert jou aan dit conflict?
Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want we hebben het hier over een conflict waar nu al alleen in de afgelopen half jaar alweer 30.000 doden bij zijn gevallen, volgens de cijfers van, ja, Hamas. Maar goed,
je mag er niks leuks over zeggen.
Maar ja, ik zeg het wel eens tegen mijn studenten, het is het meest fascinerende conflict om jezelf mee bezig te houden als je geïnteresseerd bent in internationale betrekkingen. Want het heeft eigenlijk alles. Het gaat over mensenrechten. Mijn oorspronkelijke stiel is mensenrechten. Dus dat is mooi. Want eigenlijk, als je het heel simpel bekijkt, dit conflict gaat over het recht op zelfbeschikking. Met als hele ongelukkige bijkomstigheid dat beide volkeren die dat recht op zelfbeschikking claimen, dat willen uitoefenen op hetzelfde territorium.
Mm-hmm.
Dus daar begin je al. Nou, dan heb je alle mensenrechten schendingen die er verder nog door de jaren en decennia bij zijn gekomen. Het gaat over topdiplomatie. Hoeveel topdiplomaten, buitenlandse zakenministers van Europese landen en Amerika er niet naartoe zijn geweest. Amerikaanse presidenten hebben zich ermee bemoeid. Daar zijn reputaties gesneuveld. Dus wat dat betreft is het ook voor iemand die geïnteresseerd is in internationale diplomatie gewoon vaak smullen, om het heel eerlijk te zeggen.
Ja, en zie je dan ergens nog een uitweg met al die kennis die jij hebt opgedaan? Overigens, je bent nooit in Israël geweest, dat vond ik wel bijzonder.
Ja, nee, dat klopt. Ja, ik kan het uitleggen, maar dit is eigenlijk meer toeval dan wijsheid. Ik ben in 2016 met dit onderwerp begonnen.
Ja.
Toen de vraag van een boek over Nederland, Israël en Palestina ineens op mijn bord kwam te liggen. Dat vond ik een heel leuk onderwerp. Het bleek ook overigens niet zo heel veel andere gegadigden te zijn. Blijkt ook uit de literatuur, want niemand wil daar eigenlijk over schrijven. Omdat de reputatieschade die je daar als academicus mee kunt oplopen in de Nederlandse context is daar.
Ook als journalist hoor. Want wij voelen ook altijd dat je bent. Het is, bedoel, we moeten blijven duiden. Ja. Dus dat doen we ook, maar je merkt de gevoeligheden natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Dus toen heb ik dat boek geschreven. Toen heb ik voor mezelf wel besloten om tijdens het schrijven van het boek niet naar Israël nog de Palestijnse gebieden af te reizen. Mijn boek ging over Nederland, Israël en Palestina. Dus ik denk van, ik moet ook een zekere, ook in mijn vraagstelling, ook in mijn analyse, een zekere objectiviteit bewaren, wat toch al lastig is met zo'n thema. Dus ik moet de emoties in de persoon malcontent niet onnodig gaan oppoken door daar rond te gaan lopen in vluchtelingenkampen of in Jeruzalem de gespannen sfeer te gaan proeven. Ik denk als ik dat wil, dan zijn er in ieder geval ook de sociale media waar ik heel veel informatie vandaan kan halen. Dus ik had me voorgenomen als het boek uit is, ga ik daar naartoe. Maar ja, toen kwam het onderwijs natuurlijk weer om de hoek kijken, kon ik niet zomaar weg. Toen verzanden we in de corona-epidemie. Ja. Afgelopen jaar, afgelopen herfst, dus afgelopen zomer stond in de planning om afgelopen herfst te gaan. Nou ja, daar is ook niet zo heel veel van terechtgekomen. Dus,
hoop je daar te vinden als je daar naartoe gaat? Hè? Want je zegt eigenlijk, ik zie het als mijn voordeel, omdat ik die neutraliteit, het was echt een bewuste keuze, maar ik wil nu wel heen. En dan heb je denk ik een vraag waarmee je daar ook op pad gaat.
Nou, dat is een hele goeie. Ik denk dat ik, als ik daar naartoe ga, toch vooral in de eerste plaats ga om de sfeer te proeven. Ik geloof niet dat ik met volstrekt andere denkbeelden of ideeën terugkom. Dat benadruk ik ook vaak zat. Als je echt gewoon op een serieuze de verstandelijke manier kijkt naar de sociale media en vele bronnen naast elkaar legt, dan zit je er eigenlijk ook. Dus je kunt allerlei getuigenverslagen lezen. Er is meer dan voldoende beeldmateriaal, meer dan je lief is. En als je dat elke dag verstout, dan zit je daar ook. Dit is natuurlijk wel het verschil met schrijven over conflicten of conflictsituaties 10, 20 jaar geleden. Ja. Dus dat is een groot verschil. Dus als ik er naartoe ga, dan is het niet zozeer om te horen van Palestijnen of Israëli's hoe ze erover denken, dat weet ik wel. Maar het is net met elk onderwerp waar je mee bezig bent. Je wil het ook een keer gewoon zien voor jezelf, om te ervaren of het inderdaad precies hetzelfde gevoel oproept dat je soms thuis wel eens hebt.
Wat is het gevoel wat er bij jou oproept dan?
Nou, ook wel een gevoel van machteloosheid. Het gevoel van machteloosheid in de zin van dat je twee partijen ziet, of liever gezegd twee volkeren ziet, die allebei lijden onder hetzelfde conflict. Daar kunnen we vrij simpel over zijn. Het lijden onder de Palestijnen is groter. En vooral, die kan nou eenmaal meer slachtoffers. Het is ook de onderliggende partij. Het is een asymmetrisch conflict. En je kunt in ieder geval nog, als je het terugvoert op het recht van zelfbeschikking, kun je nog zeggen, kijk, de Israëli's zijn erin geslaagd om een recht op zelfbeschikking in de staat Israël uit te oefenen. De Palestijnen hebben behalve hun eigen slachtofferverhaal eigenlijk nog helemaal niks. Dus het is het gevoel van machteloosheid over twee volkeren waarvan die allebei in vrede waarschijnlijk gewoon hun normale dingen willen doen, net zoals wij dat doen, en daar maar op een of andere manier niet in slagen om een einde aan dat conflict te maken. Met als gevolg dat de situatie eigenlijk steeds erger is geworden door de jaren heen.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Peter Malcontent. Hij is universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. En je geeft de machteloosheid aan. Dat geeft ook eigenlijk aan dat je ook die uitweg niet weet, die we allemaal niet weten. Intussen zijn de beschuldigingen en de publieke opinie draait natuurlijk. We komen straks wel ook hoe dat allemaal in Nederland zijn uitwerking heeft. Maar als je kijkt naar die kanteling van de publieke opinie wereldwijd. Hoe zou jij hem duiden op dit moment?
Nou, ik heb vaak wel eens gezegd, waar we zeker ook in westerse landen mee moeten oppassen, als je kijkt naar de publieke opinie, is dat meer kritiek op Israël niet automatisch betekent dat we ineens heel veel meer sympathie voor de Palestijnen hebben. Maar die kritiek op Israël die neemt toe. Je ziet dat met name onder jongere generaties die kritiek toeneemt. Het is niet alleen in Nederland, het is ook in andere landen. Dat is iets wat zich zeker tegen de achtergrond van dit soort oorlogen, waar we nu mee geconfronteerd worden, alleen maar gaat doorzetten. En wat je nu ook wel ziet, dat valt mij ook wel op, is dat deze oorlog zo'n verpletterende indruk natuurlijk maakt op de internationale gemeenschap en ook op westerse samenlevingen die voordien eigenlijk helemaal niet zoveel van dit conflict wisten. Dat die zich nu ook steeds meer gaan realiseren dat er ook een verhaal bestaat over dit conflict, wat niet noodzakelijkerwijs op 7 oktober begonnen is. Dus om het heel simpel te zeggen, als je, laten we zeggen, voor 7 oktober ergens op een pleintje zou roepen, wie weet wat een nakba is, want die krijgt 100 euro van mij, dan had ik die 100 euro zo weer in mijn zak kunnen steken. Ik denk dat als ik het vandaag doe, dat ik hem vrij snel kwijt ben. Ja. Dus heel veel mensen weten dat inmiddels.
De kennis neemt toe over de Palestijnse kant.
Ja, en mensen gaan inderdaad zien van, zonder dat ze het geweld goed praten, want natuurlijk, dat geldt voor mij en het geldt voor de meeste mensen. Wat Hamas heeft gedaan, dat is verschrikkelijk geweest. Maar wel dat mensen gaan ontdekken van er bestaat een verhaal over dit conflict wat al heel lang duurt. Het is een ingewikkeld conflict. Ja. Mm-hmm. Het is simpel begonnen, maar het is ingewikkeld geworden. En mensen staan daar langzamerhand wel meer open voor. Voordat ze heel snel met een oordeel komen van Palestijnen, Arabieren, Hamas, ja, het zal wel een soort van Al-Qaeda zijn. En dus de Amerikanen en Israël zullen wel gelijk hebben.
Ja, dus je ziet echt dat de kennis uiteindelijk toeneemt. En dat we daar dus ook iets. Ik merk ze bij mezelf ook de worsteling, hè, waar je in het begin gewoon denkt vanuit die gruwelijkheden. Want daar wil ik het toch wel even met je over hebben. Ook door nieuwe feiten die er ook uit VN onderzoek zijn gekomen over de verkrachtingen die ook hebben plaatsgevonden. Hè, waarvan Israël altijd heeft gezegd, de VN negeert wat hier is gebeurd. Waardoor je wel weer zou kunnen zeggen van, Israël heeft ook rechten gehad echt om terug te slaan natuurlijk met wat daar is gebeurd.
Natuurlijk. Ik bedoel, als je zoiets overkomt, dan heb je natuurlijk
het recht. En de ontmenselijkingen ook.
Ja, nee, zeker. Het zijn gruwelijke acties geweest die op geen enkele manier goed vallen te praten. De gruwelijkheid zelf is natuurlijk groot. Je valt onschuldige burgerslachtoffers aan. Dan vind ik ook nog eens, mag je er ook bij vermelden, hoezeer wat dat betreft Hamas zich ook wel een beetje in de vingers gesneden heeft. Je valt dan ook nog eens kibboetsen aan waar mensen wonen die door de bank genomen allemaal heel erg goed voor hadden met de Palestijnen. Daar woonden de mensen die juist de dialoog met de Palestijnen wilden openhouden. Nou, ga die mensen nu maar eens vragen hoe ze daar tegenover staan. Dat is enorm veranderd.
Ja, dus de tegenreactie die was helder dat die moest komen. Maar nu duurt het dus al zo lang. En dan wordt er ook gesproken over genocide. Die woorden worden steeds meer in de mond genomen. Ik denk ook, daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Maar hoe kijk jij daarnaar?
Ja. Nou ja, kijk, ik vind dat je niet te snel. Dat er wordt gesproken over een verdenking van genocide, zoals uitgesproken door het internationale gerechtshof. Ook het internationale gerechtshof heeft gezegd, er is geen sprake van genocide. Wij achten het niet onmogelijk dat er genocide wordt gepleegd.
Dat
moet voorkomen worden. En vervolgens gaat het internationale gerechtshof dan onderzoeken. En dat duurt lang, want genocide bewijzen is ontzettend lastig. Gaat dat nog jaren duren voordat er een uitspraak komt? Dat betekent dat het best zo kan zijn dat over 3 jaar de uitspraak is dat Israël genocide heeft gepleegd. Maar voordat die uitspraak is gedaan, moet je wel, vind ik, voorzichtig blijven met het gebruik van die terminologie. Dat er dingen gebeuren aan Israëlische kant, dat Israël dingen doet in Gaza die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat mogen we zo langzamerhand wel hardop zeggen. Dat zeggen zoveel experts. Maar om daar continu hele zware stickers op te plakken, ja, laat ik het zo zeggen, we kunnen wel heel de tijd in termen van genocide gaan praten, maar daar hebben de mensen in Gaza op dit moment niet zo heel veel aan.
Wel in waarom? Want ik bedoel, als je het benoemt met elkaar, dat het. Want dat is natuurlijk het frustrerende. Door voorzichtig zijn met de woorden. Hè, want uiteindelijk moet je het recht laten spreken. Maar dan kan het zijn dat straks het recht dus toch gaat zeggen dat dit wel is gebeurd. Hè. We hebben ook een Big Five gemaakt over het oorlogsrecht. Ja. Dan zie je hoe ingewikkeld dat gaat heel lang duren. Maar dan gedane zaken nemen geen keer. Terwijl door nu stellingname te nemen, dat vind ik het.
Ben ik het ook mee eens. Kijk, het is niet zo dat ik zeg van dat Zuid-Afrika die zaak niet had moeten aanspannen bij het internationale gerechtshof. Hè, want daardoor is die zaak gaan rollen daar. Ik zeg niet dat dat niet moet, maar ook Zuid-Afrika heeft keurig in de termen gesproken van wij verdenken Israël van genocide. Nou, als je het op die manier zegt, dan vind ik dat je dat moet gaan doen. Maar wat ik niet goed vind, is dat we elke discussie over dit onderwerp zouden gaan starten met het idee, goed, er wordt genocide gepleegd en nu gaan we verder praten. Dus het is meer dan alleen dat. Je hebt soms dit soort zware begrippen nodig om dingen te duiden en ook zeg maar om het internationale recht levende te houden in de zin dat rechters er ook iets mee kunnen doen. Want zonder aanklacht van Zuid-Afrika kunnen rechters zich ook nergens over uitspreken. Mm-hmm. Dus in die zin vind ik het wel belangrijk. Maar we moeten ons niet blind staren op het gegeven dat als we alleen maar dit conflict gaan vatten in termen van er is Israël, het pleegt genocide, dat we daarmee het conflict verder helpen. Want dan gaat de discussie alleen nog maar over de stickers en niet over de inhoud.
En als je dan kijkt dat ik deze week ben begonnen met Koos van Dam, oud-ambassadeur, die samen met 27 andere oud-ambassadeurs een oproep heeft gedaan naar de Nederlandse politiek om zich duidelijker uit te spreken richting Israël. Maar ook in deze uitzending zei dat het een schande is om een oorlogsmisdadiger als Herzog hier uit te nodigen bij de opening van het Holocaustmuseum. Hoe kijk je daar naar zo'n opmerking?
Ik begrijp Koos daar heel erg goed in. Mij zul je niet horen dat hij dat niet had moeten zeggen. Alleen ik zou die woorden niet hebben gebruikt. Ik zou hebben gezegd, ik vond het ook geen goed idee dat hij is uitgenodigd. Het enige wat je kunt zeggen is uitgenodigd voor 7 oktober. Moet je maar doen wat je hebt gedaan. Want dat heb ik elders ook al een keer gezegd. Als je dan zegt van we nodigen hem toch niet uit. Omdat hij mogelijkerwijs ook iets gaat zeggen over wat er in Gaza gebeurt, maar dan ten faveur van Israël. En dan krijg je dat die hele opening van het museum politiek geladen wordt. Niet alleen door de aanwezigheid van de president, maar ook door wat hij zegt. En als je dan gaat zeggen dat willen we voorkomen, dan ben je dus zelf als Nederland al het verleden met het heden aan het verknopen.
Ja.
Dat moet je dus niet willen.
Dat is ook gewoon een duivels dilemma waar je eigenlijk voor staat.
Dus ik heb toen ook al van begin af aan gezegd van laat die man maar komen. En het is bijna 99,9% zeker dat hij iets over 7 oktober gaat zeggen, wat hij inderdaad ook deed. Dat is het dan. Ja. Maar dan mag je best zeggen van
maar hij sprak het hele volk eigenlijk aan, waarmee Koos van Dam zei van, weet je, hij bevestigt eigenlijk weer wat ik denk en dat hier gewoon een oorlogsmisdadiger staat.
Ja, van mij mag je die terminologie gebruiken. Ik vind het gewoon dat het iemand is, inderdaad, het is een vertegenwoordiger van de regering die uitspraken heeft gedaan die in contrast staan met het internationale recht. Zo kun je het ook zeggen. Dan hoef je van mij de terminologie oorlogsmisdadiger niet te gebruiken. Maar misschien is dat omdat
je dus toch voorzichtig moet blijven met dit soort labels.
Ik vind je mag ze gebruiken, maar wees er voorzichtig mee. He, aan de ene kant heb je het soms nodig, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Dat wil ik echt nog even benadrukken. Je hebt het soms nodig om dingen aan de gang te krijgen. kijk naar die aanklacht van Zuid-Afrika. Maar als je alleen nog maar het debat voert in termen van oorlogsmisdaden, genocide, et cetera, dan hebben we het alleen nog maar daarover.
En zou je het dan anders vinden, want hij maakt ook de vergelijking, ja, Poetin nodigen ook niet uit. Als we met Oekraïne, hoe we daarmee omgaan, dat is gewoon een heel ander verhaal. Dus die nodigen we ook niet uit. Dus waarom zou je dat dan hier wel doen?
Vind ik op zichzelf een goede gedachtegang. Ja, nogmaals, ik had hem ook niet uitgenodigd.
Nee. En natuurlijk is dit ook voor jou lastig? Want je begon het gesprek van die neutraliteit, dat je daar op zit. Worstel je daar zelf ook steeds meer mee eigenlijk? Met hoe je daarnaar moet kijken?
Natuurlijk. Er is een continue worsteling. Dat is een worsteling die ik eigenlijk al sinds 2016 doormaak. En die iedereen die zich verdiept in dit conflict meemaakt. Het is een continue afwegen van wat moet ik nou wel en wat moet ik nou niet zeggen. Dat is ook de reden waarom ik ooit wel eens heb gezegd. Van ja, als je als historicus je met dit onderwerp bezighoudt. En je gaat zeggen van ik ben volstrekt objectief. Dan zit je te liegen wat je barst. Omdat je dat niet kunt. Ik ben ook een kind van de samenleving waar ik deel van uitmaak. En dat betekent dat je soms dingen weegt. En helemaal al in de rol die ik sinds 7 oktober wel eens in verschillende media vervul, toch als duider. En als mens heb ik ook een persoonlijke mening. En die persoonlijke mening hoeft niet per se datgene te zijn wat ik in keurige bewoordingen voor de radio of op televisie zeg. Dus ja, ik moet af en toe het puntje van mijn tong er ook wel eens vanaf bijten.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het Midden-Oosten. Eerder deze week sprak ik met voormalig diplomaat in onder andere Jordanië en Libanon, Koos van Dam. Hij deed samen met 27 andere oud-ambassadeurs onlangs een oproep aan politiek Den Haag om zich harder op te stellen richting Israël. Hij was vrij stellig hoe hij naar het conflict kijkt. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Peter Malcontent, universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, expert op het gebied van het Israëlisch-Palestijns conflict en ook expert als het gaat om de geschiedenis van de mensenrechten. En dat is een mooie koppeling eigenlijk met dat conflict. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken, Peter. Toch een beetje wat de toekomst gaat brengen. En ook de tweedeling die het conflict teweeg brengt. We hebben het al een beetje wereldwijd besproken, maar laten we vooral ook kijken hoe Nederland hiermee omgaat en daar ook de kettingvraag bij te pakken. Gisteren sprak ik met Maaike Warnaar, Iraandeskundige aan de Universiteit Leiden. En die wilde het volgende van je weten.
Ja, Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Staat op rijksoverheid.nl. Maar als ik naar het Midden-Oosten-beleid kijk, dan krijg ik toch een andere indruk. Nou, gisteren heeft Koos van Dam al uitgebreid gesproken over de Nederlandse steun voor Israël. Maar ik denk dan ook aan de Nederlandse steun voor de Shah in de jaren 70, toen steeds meer bekend werd over de mensenrechten schendingen en onderdrukking. En zelfs Max van der Stoel, of ik zou zelfs willen zeggen juist Max van der Stoel, heeft een belangrijke rol gespeeld in het de kop indrukken van anti-Sja-activisme in Nederland. Nou, dat vond ik ingewikkeld om tegen te komen in mijn onderzoek. En het doet mij de vraag stellen, en ik ben heel benieuwd hoe Peter daarnaar kijkt, waarom blijft de Nederlandse regering vasthouden aan dit soort statements? En kunnen we dat eigenlijk nog wel serieus nemen?
Ja, maar waarom blijven ze vasthouden aan dit soort statements? Vraagt ze natuurlijk ook aan jou, want je hebt ook een boek hierover geschreven, hoe Nederland en de Nederlandse regering hiermee omgaat.
Ja, nou, laten we eerst op het eerste deel van de vraag ingaan. Kijk, wat ik zelf al eens ook in eerdere publicaties al best lang geleden zelfs wel heb geschreven, is van, we hebben wel een klein beetje een mythe opgebouwd van Nederland mensenrechtenland. Dus die mythe die is een beetje ontstaan in de jaren 70. Vooral in de periode van het kabinet Den Uyl, met Van der Stoelen Buitenlandse Zaken, Pronk op ontwikkelingssamenwerking. Dat waren 2 ministers, PvdA-ministers, die een groot hart hadden voor mensenrechten, sociaal-economische ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en dergelijke. En het is onmiskenbaar zo dat als je de opstelling van Nederland in die periode in de internationaal perspectief plaatst. Dat wij samen met de Scandinavische landen eigenlijk de grote bevorderaars van mensenrechten in de wereld werden. Dat kon ook wel een beetje, want grote landen hadden toen nog niet zoveel interesse in mensenrechten. Dus ja, dit was dan zeg maar een klein bier voor de kleinere landen, waarmee ze zichzelf ook konden profileren. En daardoor is eigenlijk die mythe een beetje ontstaan van Nederland mensenrechtenland. En nogmaals, in vergelijkend perspectief klopt best wel. Maar dat wil niet zeggen dat we ineens mensenrechten tovenaars werden die continu het mensenrechtenhart op de juiste plek hadden zitten. Ook in die periode al stond voorop mensenrechten, ja, belangrijk bestanddeel, integraal bestanddeel van het buitenlands beleid. Maar het moet wel continu afgewogen worden tegen andere belangen. En dat is wat we eigenlijk sindsdien ook altijd hebben gezien. Dus bij sommige landen stonden we voor in de rij. Ja. En bij anderen achteraan.
En is het dan toch een beetje de dominee of de koopman?
Niet alleen, want het ging soms niet alleen om de koopman. Soms wel. In het geval van Argentinië waren we vrij laat. Dat was de koopman. In het geval van Iran en landen als India en Pakistan was het ook gewoon de politiek. Dat waren toch strategische bondgenoten waar we toch wat aardiger voor waren dan niet-strategische bondgenoten met een mensenrechtenprobleem.
En als je dan nu dan kijkt naar het Israëlisch-Palestijns conflict, waar jij natuurlijk ook expert op bent, kan je dan ook gewoon zeggen, wij volgen gewoon Amerika. En Amerika heeft ook gewoon een bepaald politiek belang, ook nu richting de verkiezingen, om Israël koet te blijven steunen. Dus wij dan doen dat ook.
Dat is zeker een hele belangrijke factor. En zeker bij de meer recht georiënteerde partijen in de Tweede Kamer, die door de bank genomen eigenlijk altijd een meerderheid ook in de Tweede Kamer hebben, is dat een hele belangrijke factor. Het idee van Nederland, de trouwe bondgenoot van de Amerikanen, dat is eigenlijk een dogma binnen de VVD en voorheen het CDA en eigenlijk binnen alle rechtse partijen. Nou ja, de Amerikanen, als puntje bij paaltje komt, kiezen vaak toch net een beetje meer voor Israël dan voor de Palestijnen. Dus doen wij dat ook. Wat daarbij ook meespeelt is dat binnen die partijen ook het idee geldt van, kijk, de enige serieuze speler in de regio zijn de Amerikanen. En wij als Europa hebben daar weinig te zoeken. Want wij kunnen toch nooit tot een eenduidig standpunt komen en wat dat betreft serieus genomen worden door Israël. En dat is ergens wel zo.
En merk je die worsteling ook aan bijvoorbeeld hoe Europa dan met de situatie omgaat? Dat ze eigenlijk ook in een spagaat zitten. Wat zie je daar gebeuren nu?
Nou ja, een heel mooi voorbeeld las ik gisteren. Volgende week is er een toppenbijeenkomst van de Europese Unie. En er wordt nu alvast vergaderd over een verklaring waarin staat dat de 27 lidstaten samen in een consensusverklaring dan gaan zeggen dat ze het heel onverstandig vinden dat als Israël Rafah zou binnenvallen. Dus we weten nu dat er gewerkt wordt aan die verklaring en dan moeten we heel hard gaan hopen en bidden dat die verklaring er volgende week ook komt. Nou, moet je eens in de schoenen gaan staan van Israël. Als je dit verhaal hoort, ja, dan kun je niet verwachten dat Israël de Europese Unie inderdaad heel erg serieus neemt als een belangrijke politieke speler in de regio.
Want eigenlijk is het een soort van, ga je gang maar en wij gaan ons ergens nog toch over uitspreken, bedoel je
dat? Ja, het is gewoon, wij kunnen wel tot standpunten komen, maar die zijn vaak zo ontzettend vlak afgevlakt, dat geen enkele Israëli zich daar zorgen over maakt.
Nee. Maar geeft dat dan ook weer het politieke belang aan en de strategische keuzes die wij ook maken in Europa?
Ja, want kijk, het is natuurlijk wel zo, en daar verbaas ik mij altijd over. Kijk, het is heel gek, we zijn als Europa, hier spreekt even de historicus, we zijn als Europa in het begin van de jaren 70 aan Europese gezamenlijke buitenlandspolitieke samenwerking gaan werken. Onder de vlag van de EPS heette dat toen, de Europese Politieke Samenwerking. En nou ja, goed, toen moest de proef op de som worden genomen, gaat dat werken. Dus nou, we hadden toen nog 9 Europese gemeenschaplanden. En toen is er besloten onder Franse leiding van, nou, het eerste dossier als proef op de som wordt het Midden-Oosten dossier, wat toen nog eigenlijk vooral het Israëlisch-Palestijnse conflict was. Mm-hmm. Dus het is het eerste dossier waar men zich op is gaan richten, omdat men ook wel zag dat het ook vanuit een veiligheidsperspectief een belangrijke kwestie is. Nou, kijkende naar hoe de Europese Unie zich gedurende de afgelopen decennia heeft beziggehouden met dit conflict, en hoe het eigenlijk steeds verder uit de hand is gelopen, kopen, dan denk je, nou, het is geen veiligheidsprioriteitskwestie geweest, nummer één. Want we hebben ernaar gekeken. We zijn alleen maar verklaringen blijven uitgeven. We hebben diplomaten gestuurd. We hebben de Palestijnse autoriteit van wat geld voorzien om het Palestijnse staatvormingsproces vorm te geven. En op die manier hoopten we, bleven we tegen beter weten, inhopen dat op een goede dag de twee-staten-oplossing alsnog als een donderslag bij heldere hemel uit de lucht zou komen vallen. Terwijl we allemaal zagen dat dat eigenlijk niet zo was. Dus je kunt je afvragen, we zijn in slaap gevallen terwijl we keken naar dit conflict. Terwijl je zou kunnen zeggen, vanuit een veiligheidsperspectief in Europa, dit conflict blijft de moeder van alle conflicten in de regio. Het ligt dicht bij Europa, aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Instabiliteit in het Midden-Oosten heeft ons al veel veiligheidsellende opgeleverd. Ja. Dat hoef ik niet op te sommen. Dus is er ook reden voor om dit conflict bijzondere aandacht te geven.
En dat het dus nu zo geëscaleerd is, daar hebben we dan eigenlijk ook mede schuld aan?
Ja, ik vind dat
zeggen?
Eerlijk gezegd wel. We hebben, en dat geldt overigens niet alleen voor Europa, ook voor de Amerikanen. We hebben na de implosie van de Oslo-onderhandelingen in 2000... toen de Palestijnen en de Israëli's er niet uitkwamen, zijn we tegen beter weten in aan de strategie blijven vasthouden, diplomatie en steun aan de Palestijnen. Die steun van aan de Palestijnen is geïnstitutionaliseerd. Dat heeft eigenlijk ook alleen maar corruptie en nepotisme aan de kant van de Palestijnse autoriteit in de hand gewerkt. Mm-hmm. Want die wisten ook, die hulp blijft wel komen, want zonder ons kunnen ze het hele twee-staten-idee wel aan de kapstok hangen. Want welke andere entiteit blijft er dan over om mee te praten? En Israël kwam en zag diplomaten en ging zijn eigen gang. Zonder dat daar ooit, behalve dan eens een keer een standje, iets bij kwam.
Ja, en dan kom je toch ook op de Tweede Wereldoorlog uit. Ja. Wat ook ons natuurlijk ook een legitimatie heeft gegeven om er zo mee om te gaan, denk ik.
Ja.
Dus ook in Nederland.
Zeker. Het is wel een lastige factor om precies te beschrijven. Kijk, want we hebben natuurlijk wel te maken met een Nederland wat inmiddels ver van die Tweede Wereldoorlog afstaat. Het is niet voor niks dat jongeren het veel makkelijker vinden om een oordeel over dit conflict te vormen. Die worden niet zo meer belast door die holocaust.
Nou ja, gek genoeg zie je dus ook wel weer dat juist ouderen ook nu een ander oordeel hebben. Met die oud-ambassadeurs. Dus je ziet eigenlijk, nou ja, daarin jongeren eens. Ja. En ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn het de jonge ambtenaren die uiteindelijk zijn gaan protesteren. Maar je ziet ook juist de ouderen. Ik neem maar een Dries van Acht die nu dan is overleden. Maar ook een Koos van Dam met al die andere oud-ambassadeurs.
Dat zie je inderdaad ook. Dus je ziet, zeg maar, binnen de samenleving of binnen de wereld van de ex-diplomaten of politici die weer in de samenleving zijn teruggekeerd, zie je wel een langzame verandering van denken. En waarin de holocaust natuurlijk nog wel een rol blijft spelen, maar op een veel genuanceerdere manier. En tegelijkertijd zie je het politieke establishment in Den Haag dat er nog mee worstelt. En dat heeft te maken met wat ik zelf altijd de indirecte werking van de holocaust noem. We leven in geseculariseerde westerse samenlevingen waarin we goed en fout proberen op te hangen aan bijvoorbeeld historische gebeurtenissen of ontwikkelingen. Ja. En een van de belangrijkste is de holocaust. De holocaust is veroorzaakt door eeuwen van antisemitisme. Met als gevolg dat voor heel veel politici ook deze kwestie lastig is. Want je komt heel gemakkelijk in het hoekje terecht waarin een verkeerd begrepen opmerking wordt gezien
als antisemitisme.
Als antisemitisme.
Ja.
Omdat dat gekoppeld is aan die holocaust. En de holocaust is voor ons nog steeds natuurlijk wel de ultieme graadmeter van wat goed en fout is.
En zie je dan van een politicus in de afgelopen dagen een opmerking of de manier, zie je daar de worsteling afspelen?
Nou, een heel klein beetje. Ik moet hier heel erg voorzichtig in zijn. Maar het geeft wel een beetje een idee. Wat we in de afgelopen dagen hebben gezien in het debat over de opening van het Holocaust Museum. Ja. Wat je dan een beetje terugziet is iets wat we vaker hebben gezien met demonstraties. tegen Israël. Ik moet zeggen, deze is best bijzonder natuurlijk, omdat die samenvalt met de opening van het Holocaust Museum.
Precies.
Maar dat je dan ziet dat in de dagen daarna, met name die partijen die altijd een warm hart voor Israël hebben, heel gemakkelijk de sujetten uit zo'n demonstratie pakken. Een minderheid die echt verschrikkelijke opmerkingen hebben lopen maken. Dat mag natuurlijk ook helemaal niet, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar inderdaad, daar zo erg de aandacht op vestigen dat daarmee de hele demonstratie aan zich gelegitimeerd wordt. Ook de mensen die daar hebben gestaan en zeiden van kijk, wij vinden het heel belangrijk dat er een Holocaustmuseum is. Ja. Maar we hebben een beetje moeite met het bezoek van deze president die nou uitgerekend dit museum komt openen.
Dus er lichten eigenlijk een paar railschoppers uit om
En dan wordt het verbonden inderdaad dus aan de Holocaust. Dan kom je heel snel in het straatje van antisemitisme terecht. Zonder dat die woorden misschien duidelijk worden gebruikt. Maar eigenlijk zie je dan wat we al vaker hebben gezien, dat een hele grote groep mensen die het eigenlijk gewoon alleen maar gaat om kritiek op Israël, eigenlijk al impliciet beschuldigd wordt van wat je waarvan je in Nederland.
En welke partijen doe je dan op die dit doen?
Nou ja, het viel mij. Gisteren zag ik mensen van de ChristenUnie daarover spreken. In de Tweede Kamer zag ik ook een woordvoerder van de PVV losgaan. Het zijn in eerste instantie vaak wel de rechtsgeoriënteerde partijen die dat doen. En dat heeft ook te maken met het gegeven dat het Israëlisch-Palestijnse conflict in de Tweede Kamer ook een links-rechts debat is geworden.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van het Midden-Oosten. Later deze week zal ik nog spreken met correspondent Olaf Koens, die dan net terug is uit het conflictgebied. Mijn gast vandaag is Peter Malcontent, universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Je hebt net de kettingvraag beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk door ook naar mijn volgende gast. En dat is Uri Rosenthal. Heb ik morgen te gast. Hij is natuurlijk oud-minister van Buitenlandse Zaken. Wat zou je hem willen vragen?
Nou ja, Uri Rosenthal is natuurlijk zelf minister van Buitenlandse Zaken geweest. Is ook betrokken geweest bij geheime onderhandelingen tussen Palestijnen en Israël tijdens zijn ministerschap. En ik zou hem graag willen vragen, ook terugkijkend op waar we de afgelopen 20 jaar na Camp David mee te maken hebben gekregen. Hè, dus na die implosie van die Oslo-akkoorden. Hebben we genoeg gedaan als Europa en als Nederland om deze explosie op 7 oktober te voorkomen? Hadden we meer kunnen doen en hadden we meer moeten doen?
Mooie vraag, die ga ik zeker stellen. Wat me opviel in het gesprek met oud-ambassadeur Koos van Dam eerder deze week, is dat hij zei, we hebben eigenlijk, en dit werd ook door de Iran-deskundige weer bevestigd, we praten eigenlijk altijd vanuit veiligheid over dit dossier. En we zouden vanuit vrede moeten spreken. En dan zou er een heel ander gesprek en ook een hele andere handeling op volgen. Ben je het daarmee eens?
Nee. Het is een beetje hoe je het bekijkt. Wat heel belangrijk om te weten is dat in ieder geval de bovenliggende partij in dit conflict, Israël, het hele verhaal over het Israëlische-Palestijnse conflict altijd in termen van veiligheid heeft bezien. Vanaf begin af aan. De Sionistische Joden hebben dit vanaf begin af aan, ook voor de Tweede Wereldoorlog, vooral in de eerste plaats als een veiligheidsprobleem beschouwd. Wat wij in Europa hebben gedaan is dat we de dingen een beetje door elkaar zijn gaan halen. Soms kijken we naar het veiligheidsperspectief. Heel vaak door het blijven herhalen van de mantra van de twee staten oplossing vanuit het perspectief. We moeten toch iets hiermee. Vrede is belangrijk. Maar zonder dat we altijd onmiddellijk de vraag hebben gesteld waarom dan eigenlijk. Dat heb ik eerder ook al gezegd. Hè, van het is een hele belangrijke veiligheidskwestie ook voor van Europa. Maar we hebben de consequenties er eigenlijk nooit uit uit durven trekken. En wat we hebben gedaan, is dat we ons te vaak hebben meelaten slepen op momenten dat Israël... want kijk, Israël heeft het veiligheidsprobleem altijd op twee manieren proberen op te lossen.
Mm-hmm.
Of met geweld, of met diplomatie. En de fout die we bijvoorbeeld in de jaren 90 hebben gemaakt, is dat we dachten toen Rabin premier van Israël werd en samen met zijn compaan Shimon Peres de onderhandelingen ging voeren met Arafat, de PLO-leider Arafat over vrede, over die twee-staten-oplossing, dat van de weersomstuit Israël ineens Palestijnen aardiger was gaan vinden. Dat ze echt naar vrede wilden streven. Nou ja, Israël wilde wel naar vrede streven, maar om een veiligheidsprobleem op te lossen. Niet omdat ze Palestijnen aardig gevonden. Dat had er helemaal niks mee te maken. Daar hebben wij ons in Europa heel gemakkelijk door mee laten nemen. We hebben gedacht van, zie je wel, Israëli's, er zijn genoeg Israëli's die iets om Palestijnen geven.
Ja.
En dat als je kijkt naar het politieke establishment, dat werkt daar niet zo. Het gaat om een veiligheidskwestie. Dus ja, daar wordt het als een veiligheidskwestie gezien. Hier in Europa...
Dus eigenlijk snappen we het ook soms niet, misschien.
Nee,
en misschien ook in de politiek snappen we het misschien ook niet hoe het echt in elkaar zit.
Exact. En dat is het grote probleem waar wij hier in Europa,
maar zou je
en ook in Nederland, mee worstelen.
Zou je dan, dat wetende, het überhaupt vanuit vrede kunnen benaderen, dit verhaal? En zou het überhaupt ook verstandig zijn voor ons om het vanuit vrede te benaderen, wetende, want die opmerkingen worden ook wel eens gemaakt, als wij nu niet helpen om Hamas tegen te houden, dan Hamas stopt niet bij Israël. Uiteindelijk hebben wij hier ook een probleem mee. Want het is een terroristische groepering. Dat zijn ook de dingen die worden benoemd. Dat ik denk, ja, we moeten ook daar onze ogen op voor open houden.
Nee, dat is goed. Overigens, bij dit verhaal kun je heel veel nuanceringen plaatsen. Hè. Ik bedoel, noem mij een aanslag die ooit gepleegd is door Hamas op Europese bodem. Dat is nog nooit gebeurd. Maar dan had je die vraag jezelf al veel eerder moeten stellen. Dan had je de vraag moeten stellen, ja, als we nu pas in actie komen, we hadden ook 20 jaar geleden in actie kunnen komen.
Mm-hmm.
We hebben erbij gestaan, we hebben ernaar gekeken hoe het steeds verder uit de hand liep. We hebben er niks aan gedaan, we zijn precies hetzelfde gaan doen als we deden tijdens de positieve zonnige Oslo-jaren. We hebben nooit iets anders gedaan. Dus het is een beetje gemakkelijk en laat om dan te zeggen, ja, nee, nu moeten we ineens...
Okay. Maar zouden we überhaupt dit ooit vanuit vrede, want dat is ook wat de ambassadeur, is dat überhaupt een realistisch en ook verstandig verhaal om te doen?
Dan is het wel de vraag. Kijk, tuurlijk, uiteindelijk moet het altijd om de vrede moet de uitkomst zijn. Eerlijk gezegd, het maakt mij niet zoveel uit hoe die vrede wordt bereikt. Als het maar een rechtvaardige vrede voor beide partijen is. Of daar nou veiligheidsmotieven een rol bij spelen, of meer ethische motieven. Als er maar een einde aan het conflict komt, zou ik in de eerste plaats willen zeggen. Dat moet het uitgangspunt zijn.
Maar ik probeer vanuit, jij zegt, we hebben fouten gemaakt, hoe wij ernaar kijken en hoe we ermee omgaan. En daar komt dan een hoop wensdenken bij kijken, maar dat is niet gebaseerd op de realiteit. Als je die realiteit wel bij de kop pakt, hoe zou je dit moeten doen dan?
Ja, als je naar vrede wilt streven, dan moet je er dus ook voor zorgen dat je je tactiek aanpast. We hebben nu gezien dat wat we hebben gedaan in het verleden niet werkt. Dus dan moet je de vraag stellen, hoe krijgen we het dan wel voor elkaar?
Ja,
nou, het is eigenlijk al 2:12.
Ja.
Maar wat je zou kunnen gaan doen, en je ziet nou langzamerhand durven ook steeds meer mensen, ook in kringen waar het er toe doet, waar beslissingen worden genomen, te zeggen van ja, misschien moet de druk worden opgevoerd, bijvoorbeeld door middel van het terugdraaien van militaire hulp. Er zijn steeds meer Amerikanen die daar ook over spreken. Zelfs in de binnenkringen van de Biden-administratie. En Europa zou zich toch eens een keer moeten gaan afvragen. Wij hebben één wapen in de kast liggen. Dat is het enige wat we hebben. Maar dat is wel een atoombom, om het maar heel voorzichtig uit te drukken. Dat is het associatieakkoord wat wij met Israël hebben. Dat associatieakkoord, dat geeft handelsvoordelen voor Israël richting de Europese Unie. Daardoor kan Israël zijn producten zonder tarieven in de Europese Unie kwijt. Wij zijn de belangrijkste exportmarkt voor Israël. Ik zeg niet dat je nou morgen of overmorgen dat associatieakkoord ineens moet gaan opzeggen. Maar we hebben in de afgelopen 20 jaar nog ineens geprobeerd om daar af en toe eens een klein beetje mee te dreigen. Van luisterend.
Ja. Als dit überhaupt een optie zou zijn, dan gaat dat überhaupt pas spelen na de Amerikaanse verkiezingen, denk ik. Want een Amerika gaat nu hier geen stelling innemen richting Israël.
Dat associatieakkoord is natuurlijk een Europees.
Gewoon in de hele benadering. Hè? Dat wij ook altijd hier in Nederland, Europa, zullen wij Amerika volgen. Omdat we weten dat we Amerika gewoon donders hard nodig hebben.
Ja, nee, dat is de tragiek. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, als Europa deze kwestie echt serieus wil nemen, dan moet het voor zichzelf ook een rol daar durven opeisen. En dat doen we niet.
En we zijn eigenlijk weer terug bij de machteloosheid, hè, waar je mee begon. Ook dat gevoel ook wat jou bedruipt. En daar zullen we nog wel een tijdje in zitten. Maar bedankt dat je jouw inzichten en jouw kennis met ons hebt willen delen.
Graag gedaan.
Is natuurlijk Peter Malcontent, universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app. Maar blijf live zometeen zaken doen met Thomas van Zijl over de lobby voor een grote orde voor onderzeeboten. Ik wens je een mooie dag.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.